Dit is het Criminologie College, de podcast van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. In de media komt steeds vaker het beeld naar voren dat georganiseerde misdaad een legertje van 12-jarige loopjongens bij elkaar heeft gerekruteerd, dat de klusjes van de grotere jongens wel klaart. Zo uitten het Openbaar Ministerie en de politie de afgelopen jaren meermaals hun zorgen over het toenemende aantal jonge daders. Maar vanuit de wetenschap klinkt een ander geluid. Die enorme verschuiving is niet terug te zien in de cijfers. Hoe zit dat en kloppen onze aannames over het rekruteren van jongeren? Dat bespreek ik vandaag met Ida Adamsen. Ida, jij promoveert op een literatuuronderzoek naar aanwasmechanismen in de georganiseerde misdaad. Wat zijn dat precies?
Hi. Ja, aanwasmechanismen zijn eigenlijk de manieren waarop mensen betrokken raken bij de georganiseerde misdaad. Mm-hmm. En er zijn er vier van. De eerste is de meest bekende, dat is actieve recrutering ofwel ronselen. Mm-hmm. De tweede is dat mensen zelf initiatief nemen om bij de groep te komen of werk te verrichten voor georganiseerde misdaadsgroep. De derde is doorgroeien. Daarbij is niet echt sprake van één van de twee kanten die initiatief neemt, maar meer van een geleidelijk proces. Dus bijvoorbeeld als jij opgroeit in een familie die betrokken is bij de georganiseerde misdaad, dan zal er vaak niet zijn van, joh, je mag er nu bij of ik wil niet dat je erbij zit of ik wil er graag bij als kind. Mm-hmm. Maar zal het waarschijnlijk veel geleidelijker gaan, ja. Zonder echt één moment van initiatief nemen.
Ja.
En dan de laatste is eigenlijk dat mensen zelf een criminele groep oprichten.
Oké. En dat kan ook wel een beetje overlappen, kan ik me voorstellen. Als je opgroeit in een crimineel milieu, dat je dan misschien ook eerder...
Nou ja, als je opgroeit in een omgeving waar veel criminaliteit zit, dan, en er is alsnog een duidelijk initiatiefmoment van mm-hmm. een van de twee kanten, is ja. sprake van een van die eerste twee aanwasmechanismen.
Okay.
Maar het is ook gewoon heel vaak niet zo zwart-wit in de realiteit.
Ja.
En dan spreek je eigenlijk dus van doorgroeien.
Ja. Oké, dus vier aanwasmechanismen. In de media zien we nu denk ik vooral dat actieve recruteren terugkomen. Dus echt het idee van jongens worden van het schoolplein geplukt om voor een paar duizend euro iemand om te leggen. Om het even heel kort door de bocht te zeggen. Klopt het dat dat de meest voorkomende vorm is?
Nou, dit is dus een van de resultaten uit ons onderzoek die niet helemaal overeenkomt met wat de media schetst. Wij zien namelijk dat in ons onderzoek dat het wel de meest besproken vorm van aanwasmechanismes is, maar dat het eigenlijk niet echt goed onderbouwd is. Want veel onderzoek bespreekt gewoon uit veronderstelling dat er sprake is van actieve recrutering. Terwijl de onderzoeken die echt als doel hebben om ook te kijken naar verschillende aanwasmechanismen, mm-hmm. die laten eigenlijk zien dat doorgroeien en zelf initiatief nemen, dat daar veel meer sprake van is dan van actieve recrutering.
Ja.
Dus het is echt een veronderstelling die ook in de wetenschap speelt, mm-hmm. Dat er heel veel actief gerecruiteerd wordt.
Want er is dus meer onderzoek naar actieve recrutering.
Ja.
Terwijl eigenlijk uit andere onderzoeken blijkt dat het niet de meest voorkomende vorm is.
Ja, dus er zijn heel veel onderzoeken die niet specifiek focussen op de verschillende aanwasmechanismes. En die veronderstellen eigenlijk actieve recrutering.
Ja.
Maar de onderzoeken... De paar onderzoeken die wel echt focussen op welke aanwasmechanismen zijn er nou, die laten eigenlijk zien dat actieve recrutering helemaal niet zo heel vanzelfsprekend is.
Dus ze zouden eigenlijk een stapje terug moeten nemen in plaats van de aanname te doen dat het wel op die manier zou gaan.
Precies.
Meer kijken wat gaat er aan vooraf. Je zegt al dat dit een van de dingen is waarin het beeld dat door media wordt geschetst afwijkt van jullie resultaten. Wat voor dingen vond je nog meer?
Nou, een ander beeld dat heel erg wordt geschetst door de media is dat ze heel jong zijn tegenwoordig, wanneer mm-hmm. ze betrokken raken bij de georganiseerde misdaad.
Mm-hmm.
Dat het heel veel jonge jongens zijn. En als wij kijken naar ons onderzoek, dan valt dat eigenlijk heel erg mee. We zien wel dat er een paar jonge jongens worden gerekruteerd, zo hier en daar. Maar dat was vroeger eigenlijk ook al zo.
Mm-hmm.
En dat zijn niet de gemiddeldes. Dus wij zien eigenlijk dat de meeste mensen die betrokken raken bij de georganiseerde misdaad helemaal niet zo heel jong zijn.
Ja, precies. Hoe denk je dat komt, dat beeld dan toch zo heerst?
Ja, ik denk toch dat de media daar een hele grote rol in speelt. Want het is natuurlijk schokkender als iemand van 12 betrokken raakt dan als iemand van 28 betrokken raakt.
Ja.
Dan krijgt dat meer media-aandacht. Dat is eigenlijk, de media is wel hoe mensen zich laten informeren over het algemeen in Nederland. Dus als jij dat alleen voorgeschoteld krijgt, dan denk je ook dat dat de gemiddelden zijn. Maar dat is niet... Het is niet zeg maar normaal dat de mensen...
De frequentie waarin je een melding krijgt van de media is natuurlijk niet... Hoe vaak het voorkomt.
Nee,
het is niet representatief voor de... Ja. Oké, en ja, los van zeg maar, het aantal meldingen dat je misschien krijgt over incidenten met jongeren, hebben de politie en het OM ook wel hun zorgen geuit hierover. Kun je dat verklaren, dat die dan toch melden dat mensen jonger worden, terwijl dat niet terug te zien is in de literatuur?
Ja, dat is natuurlijk niet mijn onderzoek, maar vanuit persoonlijk perspectief denk ik misschien ook wel dat het heel politiek gericht is. Ja. En politiek wordt natuurlijk ook weer deels geleid door de samenleving en wat wij als samenleving belangrijk vinden.
Ja.
En dat wordt ook weer gestuurd door de media. Ja. Dus ik denk dat de politiek er heel goed aan doet wat ze ook wel doen door zich ook te laten informeren door wetenschappelijke onderzoeken.
Mm-hmm.
En ik denk dat het dan heel belangrijk is dat ze dat niet op basis van één onderzoek doen, van één specifiek moment. Maar inderdaad meer kijken naar dit soort onderzoeken wat ik heb gedaan, die over een langere tijd kijken, die meerdere verschillende datasets gebruiken, et cetera.
Ja. Ja, dus je zegt eigenlijk de politiek en de overheidsinstellingen moeten zich niet te veel laten beïnvloeden door het onderbuikgevoel.
Ja.
Van de mensen dat het toeneemt.
En door de outliers. Hè? Want dat in principe zo'n jongetje van 12 die betrokken raakt, als dat niet een gemiddelde is, dan is dat een outlier, zoals wij dat noemen in de wetenschap. Dat is een uitzonderingsgeval.
Ja.
En dat is heel erg dat gebeurt. Maar dat betekent niet dat wij daar heel veel geld aan moeten uitgeven om dat te voorkomen als dat niet vaak voorkomt.
Ja.
En ja, ik heb het natuurlijk wel specifiek over de georganiseerde misdaad. Hè? Dus ik weet niet of het zo is dat in andere vormen van criminaliteit er veel meer jongeren komen.
Ja.
Als dat zo is, moet daar zeker wat aan worden gedaan natuurlijk. Maar uit mijn onderzoek komt wel dat als we specifiek kijken naar georganiseerde misdaad, dat de mensen die daarbij betrokken raken niet per se heel veel jonger zijn dan jaren geleden.
Nee, precies. En je zegt van, dit is niet iets waar al het geld moet inzetten als het gaat om het bestrijden van de georganiseerde misdaad. Als het gaat om die aanwachtsmechanismen, waar moet wel op worden ingezet?
Nou, ik denk wel dat het heel goed is om het bij het preventieve te houden. Dus ik snap dat jongeren een hele goede doelgroep zijn om op te interveneren. Dus ik denk dat dat ook wel goed is. Alleen ik denk dat we daarbij dus rekening moeten houden dat het niet normaal is dat de mensen die betrokken raken bij de georganiseerde misdaad zo jong zijn.
Ja.
Dat is niet het gemiddelde, dat is niet hetgene wat het meest voorkomt.
Nee, en op welk... Op zeg maar op die vier aanwasmechanismen. Ik kan me voorstellen dat, neem ik even aan, maar een van de redenen dat je daar onderzoek naar doet is ook om te interveneren, hè? Om in te grijpen op die aanwasmechanismen. Kun je daar voorbeelden van geven?
Van interventies?
Ja, bijvoorbeeld. Of zeg maar de toepassing van het onderzoek dat je doet.
Nou, ik heb zelf geen onderzoek gedaan naar de interventies. Ik weet wel dat er collega's van ons onderzoek daarnaar doen.
Mm-hmm.
En die hebben eigenlijk wel geconcludeerd dat er heel weinig interventies zijn. En in ieder geval heel weinig interventies die goed getoetst zijn. Want dat is ook nog het probleem vaak. Dat je kan wel iets bedenken, je kan het wel toepassen, je kan wel het gevoel hebben dat het werkt. Maar dat moet ook nog onderzocht worden. En dat kost natuurlijk ook veel tijd en moeite en geld.
Ja.
Dus dat wordt vaak niet gedaan.
Ja.
En een ander onderwerp wat heel veel in de media is geweest, is de top 600, top 100, top 1000. Mm-hmm.
Ja. De kinderen die...
Die top 600 en 400 is volgens mij samengevoegd tot top 1000 op een gegeven moment.
Dat zijn dus de lijsten van kinderen waarvan eigenlijk wordt verwacht dat ze... crimineel, een soort van talent.
Ja, dat zijn een soort van de draaier-criminelen.
Aanstormend talent, ja.
Precies. En die worden daar wordt dan op geïnterveneerd. Ja. Dat is ook heel veel de laatste tijd in de media gekomen over... werkt het nou ja of nee?
Mm-hmm.
En wat moeten we daar dan mee? Want zo'n interventie kost gewoon veel geld.
Mm-hmm.
En dat is gewoon geld van ons allemaal natuurlijk. Dat is gewoon belastingsgeld wat daar wordt besteed. Dus ik denk wel dat het een heel belangrijk veld is... waar eigenlijk nog veel grote stappen in kunnen worden gezet.
Ja. En verschilt het dan nog per... aanwasmechanisme? Of wat is
dat? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat als je kijkt naar mensen die... Stel het zou zo zijn dat 80% van de gevallen inderdaad actief gerekruteerd wordt.
Mm-hmm.
Dan is het heel belangrijk dat je die actieve rekrutering voorkomt. En dat gebeurt op straat.
Ja.
Dat gebeurt misschien 's avonds. Dus dan zou je misschien willen dat je op dat moment een wijkagent hebt rondlopen.
Laat dat het toezicht is.
Precies.
Ja.
Of dat je ouders informeert over dat jongeren niet meer op straat moeten naar een bepaald moment, omdat dan die kans dus heel groot zou zijn.
Ja.
Stel het is juist andersom en je zegt, joh, er wordt echt zoveel vanuit families juist doorgroei geconstateerd. Dus dat het vanuit de ouders eigenlijk of ooms of tantes wordt doorgegeven, dan zou je daarop willen interveneren.
Ja.
Maar dat onderzoek is er dus eigenlijk niet heel concluderend. En de onderzoeken die er zijn, die zeggen dat actieve rekrutering dus weinig voorkomt.
Okay.
Dus we kunnen nu wel ons heel erg daarop focussen, maar ik denk niet dat dat een hele slimme actie is.
En waar zou jij dan de focus leggen? Gaat dat meer over het eigen initiatief van jongeren? Dat ze
ik denk dat wel een hele grote is, inderdaad. Want wat ik heb gehoord ook van collega's die werken met deze doelgroep, is dat er tegenwoordig online heel veel wordt gedaan. Mm-hmm. Dus dat er bijvoorbeeld gewoon wordt gezegd, joh, zet eens een soort van vacature uit van, wij hebben iemand nodig die pakketjes rondbrengt of weet ik veel wat.
Ja.
En die jongeren reageren daar zelf op. Die gaan zelf daarop van, oh chill, dan heb ik weer even wat geld.
Die weten dat dus ook te vinden, de
ja,
website.
Ja, het gaat gewoon via Snapchat en via, weet je wel, het gaat gewoon via de standaard social media, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk wel dat dat een hele belangrijke manier is om ook je interventies, zeg maar, daarop aan te
pakken. En dat valt wel onder eigen initiatief, want zeg maar die werkgever, om het even zo te zeggen, die reikt dus natuurlijk ook uit. Hè,
via maar niet naar een specifiek persoon.
Nee.
Dus het is niet zo dat zij zeggen van, joh, ik heb jou gezien en jij werkt goed. Ja. Wil jij voor mij komen werken?
Ja.
Als jij daar niet op reageert als persoon, dan raak jij niet betrokken bij de georganiseerde misdaad.
Ja.
Terwijl als zij naar jou toe zouden gaan en zij gaan jou ronselen,
mm-hmm.
in sommige gevallen kan je dan ook gewoon geen nee meer zeggen.
Ja.
Dat is een hele andere situatie.
Ja. Ja, precies. Maar ik kan me wel voorstellen, nu gewoon een heel groot deel van het leven van jongeren zich online afspeelt, dat het nog best wel lastig is om daaraan te ontsnappen.
Dat is het ook. En ik denk ook dat het heel lastig is om erop te interveneren.
Ja.
Dus het maakt het niet makkelijker.
Ja, misschien was het makkelijker geweest als ze op schoolpleintjes
dat
werden benaderd.
Dat denk ik wel,
hè?
Zeker. Ja, dat is veel zichtbaarder. Ja. Daar heb je veel meer grip op, denk ik, dan als alles inderdaad online wordt geregeld. Want die mensen hoeven elkaar misschien niet eens te ontmoeten.
Ja, ja, bizar is dat.
Ja.
Ja. Heb je een idee, misschien is er te weinig onderzoek naar, hoor, maar welk aanwasmechanisme dan ook bij wie, bij welk type kind misschien een rol speelt? Dus ik kan me voorstellen.
Daar ging eigenlijk mijn onderzoek dus over. Van, kunnen we constateren of er bepaalde sets van risico- en beschermende factoren zijn die samenhangen met specifieke aanwasmechanismes?
Mm-hmm.
De eerste conclusie die we trokken is, er is te weinig onderzoek om echt definitieve conclusies hierover te trekken.
Mm-hmm.
Maar wat we wel zagen is dat omdat er dus zoveel onderzoek is gedaan naar actieve recrutering,
mm-hmm.
dat de meeste risicofactoren die we konden vinden die ermee samenhangen met dat aanwasmechanisme samenhingen.
Ja.
Maar dat is logisch. Als we dan keken naar de andere aanwasmechanismen, dan zagen we bijvoorbeeld dat mensen die zelf initiatief nemen om bij een groep te komen,
mm-hmm.
bijvoorbeeld bepaalde functiekenmerken hebben in hun eigen baan. Dus dat zij bijvoorbeeld bepaalde privileges hebben, of dat zij werken in transport.
Wat bedoel je dan met privileges?
Nou ja, als jij bijvoorbeeld een agent bent en jij hebt toegang tot een informatiesysteem, of jij werkt op Schiphol en jij hebt toegang tot de grenscontrole, en jij kan dan makkelijker dingen smokkelen, dan heb je bepaalde privileges die een normale burger niet heeft.
Ja.
En dan gaat het dus specifiek om privileges die werk in de georganiseerde misdaad faciliteren.
Ja, ja.
Mensen met dat soort functiekenmerken en mensen met heel veel criminele vrienden, die bleken dus vaker eigen initiatief te tonen. En bij doorgroei waren er ook wel een paar kenmerken die we hadden gevonden. Waaronder eigenlijk de grootste is criminele familie. Criminele familie mag volgens mij ook niet helemaal meer zo genoemd worden. Maar een familie die crimineel betrokken is,
okay.
is het volgens mij niet.
Oké.
Dus die twee hebben ze wel gevonden ook.
Oké. Maar die is eigenlijk heel voor de hand liggend, toch? Als je zegt van...
Ja.
Ja,
maar ja, het kan ook doorgroeien via vrienden natuurlijk. Dat je, het kan allebei. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat een risicofactor voor doorgroeien leeftijdsgebonden is. Of dat dat ook gaat over school of over opleiding.
Ja.
En dat soort dingen.
Ja, het wel of niet hebben van werk misschien.
Ja.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja, zeker.
Dat dat een rol speelt. Maar zoals je het nu zegt, is het. Want ik denk dat het stereotyp is dat mensen die crimineel gedrag vertonen vaak geen baan hebben.
Klopt,
maar zoals je het nu zegt, is het eigenlijk soms juist het hebben van een specifieke baan wat iemand er misschien wel intrekt.
Ja, en dit is eigenlijk ook weer een soort mythe die inderdaad mijn onderzoek tegenspreekt.
Mm-hmm.
Het beeld is inderdaad zo dat mensen denken dat criminelen vaak geen werk hebben en daardoor de criminaliteit ingaan.
Ja.
Wat we zien bij georganiseerde misdaad is dat dit ook kan voorkomen.
Mm-hmm.
Maar dat het eigenlijk vaker zo is dat mensen wel een baan hebben,
maar
dat deze faciliterend werkt.
Ja,
dus dit zijn bijvoorbeeld kroegeigenaren die bijvoorbeeld drugs kunnen dealen heel makkelijk. Omdat ze een grote cliëntele hebben die zeg maar langskomt elke avond.
Ja.
Maar dat kunnen inderdaad ook, zoals ik net zei, mensen op Schiphol zijn. Of mensen met andere privileges. Het kan zelfs zo zijn dat mensen hoogopgeleid zijn ook en betrokken raken in een georganiseerde misdaad. Je ziet bijvoorbeeld fraudeurs, die moeten wel kennis hebben van financiële geldstromen, ja, en hoe al die regeltjes werken.
Ja.
Dat zijn geen mensen die op hun 13e zijn gestopt met naar school gaan, nee, en geen opleiding hebben gevolgd.
Dat is wel interessant, want ik denk dat vaak toch wordt gezien alsof mensen de criminaliteit ingaan omdat ze een bepaalde karaktertrekken hebben.
Mm-hmm.
Of een bepaalde achtergrond of uit een bepaalde wijk komen die hen daar naartoe leidt.
Ja.
Maar het kan dus ook gewoon zo zijn dat je een baan hebt gekozen die, ja, die zich eigenlijk leent voor criminaliteit.
Ja.
Weet je ook of mensen dan bijvoorbeeld, nou, stel je werkt in de financiële sector, of ze dan zelf op een dag wakker worden en denken van, nou, nu ga ik mijn skills inzetten om ook criminele klusjes te doen? Of denk je dat toch die actieve recrutering is?
Nou, ik denk niet dat er heel veel actief gerecruiteerd wordt specifiek op mensen met een bepaalde baan. Het kan voorkomen, zeker.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld iemand die in de haven van Rotterdam werkt,
ja,
en ladingen binnenhaalt, die kan zeker actief gerecruiteerd worden. Want zonder die persoon, zonder iemand die daar werkt, lukt het zeg maar niet.
Ja.
Dat betekent niet dat dit elke dag gebeurt.
Nee.
Dat is dus ook meer een uitzondering.
Ja.
En die persoon in de fraude, ik denk ook niet dat de meeste mensen die in de financiële wereld werken, dat die benaderd worden door een georganiseerde misdaadgroep om voor hen iets te doen.
Zou het zijn dat je gewoon elke week weer een mailtje in de prullenbak moet gooien? Dan wordt het op een gegeven moment ook wel heel verleidelijk.
Dat noemen we spam.
Ja, precies. Maar dat je gewoon elke week een mailtje krijgt van een georganiseerde misdaad. Een hoge crimineel die gewoon vraagt van, hey,
nee, dat gebeurt
ik
dus
heb een
niet.
Baan voor je.
Ja, gelukkig gebeurt dat niet.
Nee.
En ik denk ook niet dat dat de grootste groep is die betrokken raakt, hoor. Dus ik denk niet dat als je kijkt naar gemiddeldes, dat mensen zijn met een hoge opleiding, met een hele goede betaalde baan. Je moet het alleen niet uitsluiten dat dat ook kan gebeuren.
Ja.
Dus ik denk wel dat de gemiddelde persoon die betrokken raakt bij de georganiseerde misdaad, misschien een lage opleiding heeft of een moeilijk verleden met school.
Ja.
Maar ze hoeven niet per se werkloos te zijn.
Nee, precies. Ja. En jouw onderzoek gaat met name over jeugdigen, hè? Dit zijn vaak mensen die nog op school zitten. Of niet?
Nou, we hebben dus in ons onderzoek specifiek niet gekozen voor een bepaalde leeftijdsgrens.
Mm-hmm.
Om te kijken van, joh, is het eigenlijk dus wel zo?
Ja.
En daar kwam dus uit dat het niet per se heel veel hele jonge mensen zijn die betrokken raakt. Wat je wel ziet is dat ze vaak voordat ze betrokken zijn bij de georganiseerde misdaad al crimineel betrokken zijn.
Ja.
Dus dat ze al wat criminele activiteiten op hun naam hebben. En vaak gaat dat ook wel samen met een jongere leeftijd. Dus ze raken eerst betrokken tijdens hun schooltijd, zeg maar, in kleinere criminele activiteiten. Mm-hmm. En hoe meer ze dat doen, hoe groter de kans is dat ze uiteindelijk bij georganiseerde misdaad betrokken raken.
Ja, lijkt me wel een beetje bijna een soort van vertekening geven, toch? Want op het moment dat je al een beetje in de criminaliteit zit, dan heb je dus misschien ook criminele vrienden. En dan kom je dus automatisch eigenlijk in dat
hokje
van
kans
doorgroeien. Toch? Dat mechanisme. Terwijl misschien zat er al wel weer een mechanisme voor.
Nou ja, ik denk dat als er sprake is van doorgroeien, dat kan zeker bij vrienden, want dan heb je inderdaad criminele vrienden en dan ga je iets doen en dan ga je iets anders doen. En dat loopt dan opeens over in een georganiseerde misdaad, mm-hmm, zonder dat
precies,
je daar bewust van bent.
Lijkt me niet zo'n hele harde grens.
Maar ik denk dat in heel veel gevallen dat het zo is dat mensen wel doorhebben van of je bent met je standaard vrienden, weet ik veel, steel je iets uit de winkel, word je gepakt, moet je weer geldboete betalen of weet ik veel wat, een taakstraf doen. Versus iemand komt naar jou toe en die vraagt of je pakketjes wil rondbrengen. Dat is wel iets anders.
Toch wel een scheidslijn zit daartussen.
Ja, en ik denk dat het in sommige gevallen inderdaad wel voorkomt dat mensen doorgroeien zonder dat ze het doorhebben. Maar ik denk dat het tegenwoordig vaker voorkomt dat mensen zelf initiatief nemen, omdat ze gewoon weten dat het er is.
Ja.
En ze willen gewoon geld. Ze willen gewoon.
Het is lucratiever dan dat stelen in de winkel, hè?
Precies. Ja. Ik denk dat dat meer iets is wat vanuit wat jongeren doen voor sociale aanzien. Ook mm-hmm. vaak zeg maar in het begin van, nou cool, dat is stoer, je hebt iets gestolen. Maar uiteindelijk word je ouder.
Ja.
En dan zeggen ze allemaal, joh, dat stelen uit die winkel, dat boeit me niet. Ik draag een hele mooie jas.
Ja. Ja.
Kijk wat ik kan betalen.
Ja, precies.
Dat ga je niet halen door uit die winkels te stelen. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je misschien pakketjes rondbrengen. En om dat te kunnen doen, moet je wel mensen kennen die in die georganiseerde misdaad zitten. En ik denk dat het dus vaak voorkomt op basis van dit onderzoek dat mensen zelf initiatief nemen van, ik wil nu echt wat gaan verdienen.
En hoe doen ze dat dan? Want je noemde al de Snapchat. Zijn er nog andere manieren waarop jongeren, niet om ze te inspireren met deze podcast, maar waarop je dus eigenlijk, als je denkt van, nou, ik zou dat wel willen, waar vind je die mensen dan?
Nou, ik denk dat als jij de juiste vrienden hebt, dat je via via altijd wel iemand kan vinden die betrokken is en dat je het daaraan kan vragen. Het is natuurlijk ook zo dat die jongeren, als jij veel bezig bent in dat circuit, dan ken je ook steeds meer mensen en dan is die stap ook veel kleiner en dan is het ook niet heel erg om zoiets te vragen. Kijk, ik zou persoonlijk, als ik drugs zou willen gaan dealen, zou ik niet weten naar wie ik toe zou moeten.
Nee.
Maar dan ga ik nadenken en dan denk ik, nou, ik heb misschien wel iemand die op een feestje een keertje een pilletje heeft geslikt. Misschien kan ik vragen bij die dealer van, joh, kan ik een keertje wat voor jou betekenen? Ja. En als ik dat al kan bedenken, dan kunnen die mensen die sowieso al crimineel gedrag vertonen, dat natuurlijk nog veel makkelijker bedenken.
Ja, maar dan, correct me if I'm wrong, maar dan klinkt het voor mij alsof dat aanwasmechanisme van omgeving daar altijd in zit.
Nou, ik denk meer dat het een soort van de backup is van de aanwasmechanismes. Dat als je niet kan aantonen wie er daadwerkelijk initiatief heeft genomen, dan is er vaak sprake van doorgroeien. En het moet niet verward worden met doorgroeien als in dat je zwaarder criminaliteit gaat plegen. Mm-hmm. Want dan is het er altijd.
Ja.
Maar echt doorgroeien in de georganiseerde misdaad bedoel ik mee dat je, zonder dat je het doorhebt, eigenlijk betrokken raakt bij iets wat wel echt significant erger is dan normale criminaliteit.
Ja. Ja.
En dat kan bijvoorbeeld zijn als jij dus onderdeel bent van een familie die in de georganiseerde misdaad zit. En jij helpt je moeder altijd gewoon met boodschappen brengen naar je oma of zo. En op een gegeven moment vraagt je moeder van, oh, maar dit pakketje moet ook even mee. En jij doet dat gewoon.
Ja.
En dan over tijd besef jij je pas van, oh, dat was niet gewoon boodschappen. Daar zat ook gewoon drugs bij.
Okay.
En dan ondertussen bouwt die familie op jou dat jij dat doet.
Ja,
dan ben je dus wel betrokken. Maar het is niet dat die moeder heeft gezegd van, wil jij betrokken zijn bij de georganiseerde misdaad? Wil jij voor ons drugs gaan verspreiden? En het is ook niet zo dat dat jongetje heeft gezegd van, hey mam, kan ik helpen?
Nee. Nee, precies. Oké, dus dat is het doorgroeien. Dan zei ik het misschien net niet goed. Ik heb het idee dat dus jouw netwerk, jouw sociale omgeving altijd wel een rol speelt.
Ja, dat is denk ik echt een hele grote factor.
Dat is dus niet een van die vier aanwasmechanismen. Het is meer een soort van achtergrond.
Dat is meer een risicofactor.
Ja, precies.
Ja, en het hebben van crimineel betrokken vrienden en familie, dat is echt een duidelijke risicofactor.
Ja, oké, duidelijk. Dan ben ik nog even benieuwd, want jouw onderzoek gaat specifiek over aanwasmechanismen in de georganiseerde misdaad. Hoe verschilt dat van misdaad in het algemeen?
Nou, ik denk dat de stap voor minder zware criminaliteit sowieso kleiner is. Maar er zit natuurlijk een hele grote overlap. Want het is voor beide vormen van criminaliteit een vereiste dat je bereid bent om crimineel gedrag te vertonen. Want het is allebei crimineel gedrag. Het is allebei de wet overtreden. Dus ik denk dat die risicofactoren heel erg overeenkomen met de risicofactoren om gewoon crimineel gedrag te vertonen. Maar ik denk dat de meeste mensen die alleen crimineel gedrag vertonen, na een bepaalde leeftijd stoppen.
Ja.
Die doen dat, zeg maar, in hun puberteit. En dan daarna gaan ze gewoon werken en denken ze van, joh, ik heb daar geen tijd meer voor om mee bezig te zijn. Ik verdien nu gewoon mijn geld. Ik doe mee met de samenleving.
Ja.
De mensen die in de georganiseerde misdaad belanden, die gaan door. Dus dat is gewoon een kleinere selectie.
Ja.
Maar die mensen zijn vaak wel al betrokken geweest bij lichtere vorm van criminaliteit. Dus in die zin overlappen ze in die risicofactoren.
Ja.
Ik denk ook dat het heel belangrijk is om te benoemen dat het minder mensen zijn die doorgroeien naar de georganiseerde misdaad. Het is echt een trechter.
Ja.
Je hebt heel veel mensen die altijd wel iets doen. Dan heb je een paar mensen die criminaliteit plegen en in de top 600, zeg maar, terechtkomen.
Ja. Ja.
En dan heb je nog minder mensen die betrokken raken bij de georganiseerde misdaad.
Ja. Maar het is wel het is een soort trechter inderdaad.
Ja, en ik denk om dan door te kunnen stromen naar die georganiseerde misdaad, dat je bepaalde skills nodig hebt, dat je een bepaald sociaal netwerk nodig hebt.
Het is bijna een soort selectie die ontstaat.
Ja.
Het is alsof het de beste zijn die overblijven
de mensen die op de minst gunstige ervoor staan.
Ja.
Die voor hun gevoel geen andere keuze hebben of geen ander pad kunnen belopen. Die misschien niet weten welke andere opties er zijn in onze samenleving.
Ja.
En ik denk ook dat ze iets te bieden moeten hebben. Want als georganiseerde misdaadgroep wil je natuurlijk niet een risico lopen om gepakt te worden. Dus ga je ook niet Jantje Alleman op de hoek pakken die tegen iedereen loopt te blaren dat ze meedoen aan de georganiseerde misdaad. Want dan word je zo opgepakt.
Ja.
Daar hebben ze ook geen zin in. Dus ik denk wel
Dat weerlegt eigenlijk ook weer dat beeld, hè, van actieve recrutering. Dat je zomaar op elk jochie op straat afstapt. Daarmee neem je natuurlijk ook een risico, want je weet niet of je die kan vertrouwen. Dus vissen ze misschien liever uit een vijver van bekenden.
Nou, ik denk dat ze vaak met bekende dingen doen voor de belangrijkere taken. Mm-hmm. Ik denk dat kleine taken, zoals een pakketje rondbrengen, dat ze daar niet moeilijk over doen. Want dat doen ze dus ook gewoon via Snapchat of zo. Dat ze eens uitzetten van, joh, we hebben iemand nodig en dan kunnen zij daarop reageren.
Ja.
Dus ik denk wel dat daar ook een hiërarchie in zit binnen de georganiseerde misdaad van welke taken je doet en hoe goed je daarvoor bekend moet zijn binnen de groep.
Ja, dankjewel. Dit was het Criminologie College. De podcast van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Mijn naam is Miluska van Rompu en volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je ons volgt, vind je die vanzelf. Tot dan!